met jullie nadenken over wachten op God. En daarna zullen we dan op het einde van de samenkomst zullen we samen avondmaal vieren. Ik wil met jullie lezen Psalm 130. Hele bijzondere tekst. Heel bijzondere psalm. Psalm 130. Er staat boven een bedevaartslied. En men heeft er eigenlijk boven geschreven een lied uit de diepte. Staat er. Psalm 130. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over wachten op God. Wachten op God. Aan de hand van deze psalm. Psalm 130, vers 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachten houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want hij, bij de Heere is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik wil nog even met jullie samen bidden. Vader, we willen u zo danken voor deze bijzondere intimiteit met u. Ook als we die liederen zo zingen, als we u zo naderen in onze gebeden. O Vader, we willen u zo danken dat we u zo mogen eren en mogen aanbidden. Wil u zo bidden, Vader, dat u grote vrijmoedigheid geeft in het spreken, maar ook in het bijzonder in het luisteren. We willen u zo bidden, Vader, dat u onze harten aanraakt en dat we hier met een verwachting zitten, omdat u wilt spreken door uw woord. Vader, ik wil u zo bidden dat het geen routine mag zijn. Vooral willen we u zo bidden, Heer, dat we echt intensief naar u willen luisteren en met een verwachting echt uitzien naar u. Heer, wil u zo deze morgen en deze prediking echt zegenen. In het bijzonder als we zo spreken over een thema wat echt soms moeilijk kan zijn voor ons. Wilt u me echt vervullen met die Heilige Geest. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. De laatste twee keer dat ik zo voor mocht gaan, hebben we samen nagedacht over geloof. Over klein geloof en groot geloof. We hebben eerst gekeken in over het klein geloof. Hebben we gezien aan de hand van het leven van Petrus. We hebben toen die geschiedenis zo samen besproken over dat Petrus uit het schip komt. Over water wandelt. Maar dan eigenlijk gezien dat hij gedeeltelijk uit eigen kracht handelt. En de andere kant is het zo dat hij ook erg op de omstandigheden lette. En dat de Heer Jezus dan tegen hem zegt, kleingelovige, waarom bent gij gaan twijfelen? We hebben toen gezien dat het dus over klein geloof, dat je dat niet verwacht bij een man als bij Petrus, dat Jezus hem echt vermaant en zegt, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Daarna hebben we een prediking nagedacht over groot geloof bij een vrouw waar je het in feite niet van zou verwachten. Het was een geschiedenis over een Canaanese vrouw. Een vrouw die een heidin, niet behorende tot het volk van God, die echt volhardt. Waarbij Jezus ontmoet en Jezus nadert. En blijft volharden met het vragen voor de genezing van haar dochter. Het dochtertje wat bezeten was, die gekweld werd door demonen. En dan zegt die Heer, Jezus zegt op een gegeven moment, o vrouw, groot is uw geloof. U geschieden hoe gelijk u wenst. En haar dochtertje wordt genezen vanaf dat moment. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken, ook in de verlengde van deze twee dingen, van geloof, wat te maken heeft met iets wat soms heel moeilijk in ons leven kan zijn. En ik heb het genoemd wachten op God. Wachten op God. Het kan soms een hele moeilijke fase zijn in ons leven. Als we moeten volharden, als er geloof is, als we moeten wachten op God. Die Psalm 130, die geeft dat zo in het bijzondere eigenlijk aan. Er staat niet bij wie dat geschreven heeft. Hoogstwaarschijnlijk is het toch een psalm van David. En er staat er dat hij roept, uit de diepte roep ik tot u, o Heer, hoor naar mijn stem. Heer, hoor naar mijn stem. Het is een psalm waarin de psalmist, degene die de psalm geschreven heeft, dat hij uit een hele diepte eigenlijk roept en God aanroept en vraagt, Heer, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Op mijn luide smekingen. En dat komt in het midden van die psalm, misschien kun je dat gedeelte nog eens laten zien, komt er het gedeelte wat ik iets dikker en vetter heb afgedrukt, waar er staat dan, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen, om het nog eens te benadrukken, wat het betekent om te wachten, wordt hier dat nog eens herhaald. Wachters op de morgen. Weet je, ik ben in militaire dienst geweest en sommigen zijn hier ook in militaire dienst geweest. En die hebben, ik moest in militaire dienst, was er regelmatig dat je wacht moest kloppen. Dat betekende eigenlijk dat je een hele nacht, s'avonds, dan kreeg je een geweer in handen gedrukt. En dan mocht je dus de kazerne bewaken met twee personen. En om het uur liep je dus een bepaalde ronde om te kijken of alles nog in orde was. En ik kan me nog herinneren wat dat betekende eigenlijk als je in die uren kwam van 3 uur, 4 uur. Dan was je moe en dan was je echt aan het wachten. En dan zag je uit naar dat die zon opkwam. En je wist dat het zou gaan gebeuren, maar het duurde en duurde en duurde. En die nacht die werd steeds langer totdat die zon opkwam. En sommigen van jullie kennen dat misschien ook, dat je waakt hebt gewaakt, bij een zieke hebt gewaakt. Of dat je bij iemand die stervende is hebt gewaakt. En dan ga je de nacht in en dan worden 2 uur, 3 uur. En dan is het zo dat het alsof het die nacht zich trekt. En dan kijk je en je verwacht eigenlijk dat de morgen komt. Je ziet uit dat de morgen komt. En je één ding is zeker, die morgen komt, de zon die zal opgaan. Een belofte, en we denken er soms helemaal niet over na. Maar het is zo, het trekt zich en het trekt zich en het lijkt wel. En dan tel je eigenlijk elke minuut af en dan kijk je dat het licht wordt. Als een wachter, zo moet je dat eigenlijk zien. En degene die dat hier zo geschreven heeft, dat is, die beschrijft dan een wachten, wachten op God. Iets wat ik in mijn leven eigenlijk moest leren en nog altijd leer. Wachten, wachten op God. Het is zo dat, zoals we heel vaak hier vertellen, en dat is ook iets wat we echt ten diepste geloven, dat is dat iedereen die hier is, is een levende steen. Een levende steen. En dat betekent eigenlijk dat God zich stenen roept om zich een tempel te bouwen, een geestelijk huis. En zo mogen we stenen zijn, levende stenen zijn, die worden ingevoegd in een tempel. En het is zo bijzonder als je dan kijkt in het gedeelte in het Oude Testament, hoe die stenen eigenlijk, zeg maar, toen ze de tempel gingen bouwen, dan staat er in Koningen staat er dat die stenen, die werden uit de groeven gehaald. En aan de groeven zelf werden ze gebikt en geslepen. Aan de groeven zelf. En dan kwam er natuurlijk die bouwmeester en die wist welke stenen dat hij eigenlijk moest gebruiken voor welke plaats. Die had dat gebouw, was op tekening, God had gegeven hoe die tempel gebouwd moest worden. Maar de mensen die dat moesten uitvoeren, die hadden natuurlijk die tekening. En een bouwmeester die weet wat het moet worden, die heeft het eigenlijk al in zijn hoofd. En dan kwam hij naar die groeven en ging die stenen kiezen. En die stenen waren zo geschaafd, dat er staat, dat vond ik zo prachtig, als je dat mag lezen, toen de tempel werd gebouwd, werden de stenen genomen uit de groeven en die werden dan afgewerkt. En die stenen die daar werden gebruikt, daar staat daar, Bij het bouwen van de tempel werd geen hamer, beitel of enig gereedschap gehoord. Bij het bouwen van het huis. Die stenen, die waren aan de groeven waren ze afgewerkt. En die bouwmeester, die nam alleen die steen en hij zette hem ergens in. En bij de tempelbouw zelf werd er geen beitel, nog hamer, nog ijzeren gereedschap gebruikt. Dat was in de groeven gebeurd. Als ik het heb over wachten op God vanmorgen, als ik met jullie daarover wil nadenken, dan heb ik het over dat proces. Dan heb ik het over dat proces dat je, zeg maar, in die groeven, God heeft je gevonden. Hij pakt je. Hij begint te schaven, te beitelen, te hameren. En dan komt er een moment, misschien is dat nog hetgene waar je denkt van, ja, Heer, u bent met me bezig. U bent met me bezig. En u vormt me naar het beeld van Jezus Christus. Maar dan kan er een moment komen dat die stenen worden geplaatst op een hoop. En dan liggen ze. Dan liggen ze. En dan is het wachten. Wachten. Wachten totdat de bouwmeester komt en dat hij de steen uitkiest en plaatst. En ik wil het over dat proces eigenlijk graag met jullie hebben aan de hand van twee mensen in de Bijbel. Over wat het betekent om te wachten op God. En ook wat het betekent als je niet wacht op God. Ik moest denken aan twee personen. Je kunt zoveel mensen eigenlijk bedenken waar je een preek over zou kunnen houden. Als het gaat over wachten op God, dan denken we natuurlijk aan Abraham, die moest wachten op God. En Mozes, die moest wachten op God. Eigenlijk kun je zoveel mensen eigenlijk noemen die wachten op God. Ik heb daar eigenlijk maar twee uitgekozen, maar ik zou dezelfde preek over andere mensen kunnen laten gaan. Wat het betekent om te wachten op God. De eerste die ik eigenlijk wil noemen, dat is David. En de tweede waar ik over wil spreken is over Caleb. Weet je, bij David is het zo dat David wordt op zeer jonge leeftijd eigenlijk gezalfd tot koning. Ik heb wat gezocht, ik heb ook Ralf gevraagd, zoek eens uit. Ik kon het zelf niet vinden. Hoe oud zou David nu zijn geweest dat hij gezalfd werd tot koning? En je vindt daar geen aanduiding van, maar het is op jonge leeftijd geweest. Je kunt een indicatie zien dat hij jonger was als 20 jaar. Omdat met 20 jaar was het zo dat mensen, jongeren van 20, die gingen in het leger. En we weten dat David niet in het leger was, want hij mocht niet tegen de Filistijnen vechten. En hij komt toevallig eigenlijk totdat zijn vader hem stuurt naar het slagveld en zegt, ga kijken naar je broers die daar tegen de Filistijnen optrekken. En neem wat eten mee. Dus we weten eigenlijk aan de hand van die geschiedenis dat hij dan tegen Goliath optrekt. Dat hij dus onder de 20 jaar was. Hij was minder dan 20 jaar. Je kunt dan denken misschien aan 18 of 15. Ik zou het niet weten. Maar het is in ieder geval minder dan 20 jaar. En hij wordt dan op een gegeven moment, op die leeftijd, op die jonge leeftijd, wordt hij gezalfd tot koning. Saul is koning. Saul is de koning. Maar Saul, daarvan vind je bijvoorbeeld in 1 Samuel 13, dat Saul een man was die niet kon wachten op God. Saul die gaat ook ten strijde, trekt hij tegen de Filistijnen. En dan is het zo dat hij van Samuel krijgt hij de opdracht, je kunt dat thuis eens lezen in 1 Samuel 13, als je zo optrekt tegen de Filistijnen, wacht op mij. Wacht totdat ik een offer met je samen heb gebracht. En dat zal 7 dagen duren. 7 dagen zal dat duren. Je moet die geschiedenis 1 Samuel 13, 14 en 15 moet je thuis lezen. En dan is het zo dat Saul die trekt dan op. De legers, die Filistijnen, die omringen hem. En hij wordt angstig, het volk wordt angstig. Ook zijn soldaten worden angstig. Maar Samuel heeft tegen hem gezegd. Wacht 7 dagen tot het brengen van het offer. Maar op een gegeven moment, dan zie je na die 7e dag, de 7e dag is aangebroken, en de mensen die zich rondom hem verzameld hebben, die zijn het wachten moe. Het volk die zeggen van, oké, we gaan naar huis. Er zijn er meerdere die vertrekken. En Saul ziet dat, en wat doet hij? Hij grijpt naar zijn eigen middelen, En hij pakt het offer terwijl hij geen priester was. En dat is namelijk het probleem. Daar valt hij ook. Daar wordt zijn koningschap, in 1 Samuel 15, wordt zijn koningschap afgenomen doordat hij ongehoorzaam is. Maar in 1 Samuel 13, daar zie je eigenlijk waarom dat het koningschap van hem wordt afgescheurd. Hij gaat een offer brengen aan God, terwijl Samuel, die de priester en profeet was, gezegd had, wacht, want in het Oude Testament was het zo dat er alleen een priester een offer mocht brengen. Dat was de grote zonde. Je vraagt je soms af in 1 Samuel 13, wat is dan nu de zonde geweest van Saul? Maar Saul die grijpt naar zijn eigen midden en naar zijn eigen macht. Samuel is niet in de buurt en dan zegt hij, ik breng dat offer. Dan komt Samuel en die zegt, wat heb je voor een grote zonde gedaan? Je kon je niet op mij wachten, kon je niet op God wachten? Hij heeft zichzelf, zeg maar, grijpt hij naar zijn eigen macht. Hij had de macht om het te doen en hij heeft het gedaan. Maar het kwam hem niet toe. En dan gebeurt er in 1 Samuel 15, dan zie je dat hij weer, zeg maar, optrekt tegen de Amalekieten. En dan is het op een gegeven moment dat God tegen hem zegt, sla alles met de ban. Dat betekent, alles moest geofferd worden. En dan komt ook weer Samuel. En wat blijkt dan? Dat Saul heeft niet alles geofferd. Alhoewel die zegt tegen Samuel, als hij hem ontmoet, ik heb alles gedaan wat God me bevolen heeft. Dan zegt Samuel tegen hem, wat hoor ik daar dan? Wat hoor ik dan? En dus, ik hoor daar schapen en ik hoor lammetjes. En dan is het zo dat, zegt Saul dan, het volk wilde dat niet. Maar Samuel wijst hem aan als de schuldige. En dan is het zo dat Samuel zich omdraait, dan grijpt Saul zijn kleed en mee dat hij zich omdraait, scheurt het kleed. En dan zegt de Heer, God zegt tegen hem, de Heere heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste die beter is dan gij. Heden. Dat betekent vanaf dat moment is Saul zijn gezag kwijt en dan is het zo dat Samuel de opdracht krijgt van de Heere God om iemand te zoeken die hij als koning zou gaan zalven. Dan gaat Samuel die gaat op pad. Die gaat dan naar het gezin van Isaï. En dan komen dus zeg maar de eerste zonen. Dan denkt hij, dat zal hem zijn. Is het niet. Dan denkt hij, de volgende is het. Die is het niet. En dan zegt hij, heb je geen andere zonen meer? Hij heeft alle zonen gehad. En dan zegt hij, ja, ik heb nog een jonge zoon, maar die is bij de schapen. En, zo van, dat kan hem niet zijn. Die is veel te jong. Zegt Samuel, laat hem roepen. Zegt God tegen Samuel, dat is hem. Deze jonge man. David, die wordt dus gezalfd. En dan? Wat dan? Hij is onder de 20 jaar. Wat dan? Weet je wat er dan komt? Dan is dat een jonge knaap die weet dat hij koning zal worden. Of koning is. Ik moet het goed uitleggen. Koning is. Omdat in 1 Samuel 15... is het namelijk zo dat het koningschap heden, zegt God erbij, heden, vandaag, is het koningschap afgescheurd. Dus God zegt tegen Samuel zelf, David tot koning. En dan, daar komt een tijd van enorme strijd. Daar komt een tijd van bij David dat hij met heel veel moeite en met heel veel pijn te maken heeft. Hij wordt vervolgd. Saul die weet, David wordt koning, niet mijn zonen. God zegt tegen Saul, het zal niet van jouw geslacht zijn. Ik zal geen koning zoeken in jouw geslacht. Het zal niet Jonathan zijn. Een vader die eigenlijk gehoopt had toen hij tot koning gezalfd zou worden, dat het van zoon op zoon zou gaan. Zoals het eigenlijk in het vervolg is, dat de zoon van David, die zal koning worden en de zoon van Salomo zal koning worden. En zo gaat dat eigenlijk verder. En hij weet, mijn zoon zal er niet zijn. Dus wat komt er in het hart van Saul? Ik zal David vermoorden. Hij wordt vervolgd door de koning. En hij is zelf koning. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment dat hij tot tweemaal toe krijgt hij de mogelijkheid om Saul, om het de macht te grijpen en Saul te doden. God geeft David Saul in zijn hand. En hij geeft tot twee keer toe de mogelijkheid om zich koning te kronen. Want hij is het toch? En hij doet het niet. Hij wacht. Hij wacht op God. En weet je wanneer dat die koning wordt? Hoe lang dat duurt? Hij is 30 jaar, dat staat wel in de Bijbel. In de Bijbel staat dat hij 30 jaar is. Dus minimaal 10 jaar. 10 jaar gewacht. 10 jaar met heel veel pijn en moeite te maken gehad. En te weten, ik heb de macht. Ik ben de koning. Maar hij wacht. Hij wacht op God. Dat vind ik zo indrukwekkend. Eigenlijk als je ziet dat, ik denk dat daar eigenlijk de basis ligt van wat het betekent dat, dat David een man naar Gods hart. Kijk, als je naar Davids leven ziet, als je naar zijn leven kijkt, dan is het zo dat je dus denkt van ja, dat is toch niet een voorbeeld. God geeft hem als een standaard. Hij zegt tegen alle koningen, zegt hij, ik zal je meten aan de maat die David heeft gesteld. Dat zal de maat zijn. Daaraan zal ik elke koning meten. Maar als je naar zijn leven kijkt, wat hij eigenlijk heeft allemaal uitgehaald, met Bathsheba, de man van Bathsheba laten vermoorden. Hij heeft dus, eigenlijk als je kijkt naar zijn leven, dan is er veel op aan te merken. Ook zijn gezin was een absolute puinhoop. Als je kijkt naar wat er eigenlijk gebeurt een zoon van hem zijn zus verkracht. Het was eigenlijk een puinhoop. En toch is hij de maat. Maar waarom is hij de maat? Ik denk omdat David een man was die wandelde met God. Hij was zeker niet zonder zonde. Maar het was een man die kon wachten op God. Hij had de macht. Hij had het gezag en de macht. En hij greep daar niet naar. Maar er was een moment in zijn leven dat hij wachtte op God. En ik denk dat deze psalm, dat hij dus, velen zeggen, die is ook echt door David geschreven. Dat hij wist, ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht, hoe vaak zijn niet deze woorden in die psalmen. Dat hij zegt, ik hoop op God. Ik zit in een enorme benauwdheid. Ik word door vijanden omringd. Ze willen me doden. Maar ik wacht op hem. Ik wacht op God. Weet je, er is een prachtige tekst die eigenlijk dat zo laat zien wat David geleerd heeft. In Jesaja 30, vers 15. We lezen deze tekst eens. Jesaja 30, vers 15. Daar staat... Want zo zegt de Heere, de Heilige Israëls, door bekering en rust zoudt gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar je hebt het niet gewild. Je hebt gezegd, nee, op paarden zullen we voortvliegen. Weet je, hoe moeilijk is het niet dat God zegt door bekering, rust, stilheid en vertrouwen. Daardoor zul je verlost worden. Maar wie zoekt nog bekering? Wie zoekt nog stilheid? Wie zoekt nog de rust? Wie heeft nog het vertrouwen? Ik denk als ik naar mijn eigen leven kijk, een van de moeilijkste dingen in mijn leven is stil te zijn voor God. Stil te zijn. Op God te vertrouwen. Op hem te wachten. Als ik 's morgens opsta, ik ga mijn stille tijd houden en ik zit achter mijn bureau en ik wil God ontmoeten. Ik doe mijn ogen dicht en ik denk aan de dag die gaat komen. Aan de dingen die ik moet gaan doen. Aan de dingen die ik tegen zal komen. Over de moeite die ik misschien ken. Of de vreugde. Het is zo ontzettend moeilijk om te gaan zitten en stil te zijn voor God. Stil te zijn. Terwijl deze Jesaja zegt, dat is uw kracht. Rust, stille en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Stilte en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Maar er staat er dan, maar je hebt het niet gewild. Nee, op paarden zullen we voortvliegen. Paarden die staan voor kracht, voor eigen kracht. Dus als paarden in de Bijbel, die staan voor een beeld van kracht, dat je naar je eigen kracht eigenlijk grijpt. Naar je eigen mogelijkheden grijpt. Dan gaat het verder in Jesaja 13, vers 18. Daarom verlangt de Heer ernaar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. En dan staat er welzalig, dus gelukkig. Gelukkig zijn alle die op hem wachten. Gelukkig, welzalig alle die op hem wachten. Welzalig alle die op hem wachten. Een persoon die heel veel indruk op me maakt, als het gaat over wachten op God, dat is niet alleen David, maar ook Caleb. Caleb is niet zo'n man die zo, zeg maar, zo vaak genoemd wordt. Caleb, die vind je in de tijd van Jozua en van Mozes. En Caleb, dat is een persoon. Jesaja was toen nog niet geschreven, maar dat was een persoon die dat had geleerd. Om in stilheid en een vertrouwen in rust en bekering op God te wachten. Caleb is een vorst van Juda. Die in Nimri 13, samen met Jozua en nog 10 andere verspieders, gaan die het beloofde land in. Het is een prachtige geschiedenis. Ik zal ze je kort vertellen. Het is iets waar je, als je het hebt over wachten op God, dan vind ik zelf dat dit mij zo diep raakt. Caleb heeft ook geen naam waarvan je zegt, nou, daar ben ik trots op. Caleb betekent hond. Dus ik weet niet waarom zijn vader hem zo heeft genoemd. Hij heet hond. Ja, zijn vader zou ik niet graag willen hebben die me zo'n naam geeft. Huh? Maar Caleb, die is dus met Jozua, wordt hij dus uitgezonden. Hij is een vorst van Juda. En dan wordt hij met 10 andere verspieders, gaat hij het beloofde land in. En dat is, zeg maar, Caleb, die heeft veel dingen al gezien. We moeten nooit vergeten, als we die geschiedenis zo lezen van Caleb, dan is Caleb, die is slaaf geweest in Egypte. En Caleb, die heeft dus gezien hoe God hen uit die, in die nacht, het hele volk uitleidde. Caleb, die heeft gezien wat het betekende als God in zijn toorn het hele leger laat verdrinken van de Egyptenaren in de Schelfzee. Hij heeft gezien dat Mozes met een stok op die Schelfzee slaat en het splijt zich. En Caleb stond erbij en zag de wonderen van God. En Caleb trekt ook mee naar de Sinaï, naar de berg Sinaï. En dan ziet hij, alhoewel het dus nergens zo beschreven staat, zie je gewoon, als je die hele geschiedenis alleen eens van zijn ogen uit bekijkt, dat hij vanuit Egypte meegaat als een man van 40 jaar is hij, als ze uittrekken. En 40 jaar is hij, als hij voor die grens staat van het beloofde land. En dat hij op de berg Sinaï God in zijn heerlijkheid mag zien. Niet dat hij met Mozes meeging, maar hij ziet die rokende berg en het geweld en de heerlijkheid van God. En buigt, en buigt. En dan staan ze voor het beloofde land, 40 jaar oud. Hij is een vorst van Juda. En wordt hij uitgezonden mee die verspieders in. Met de verspieders naar het beloofde land. Dan komen ze terug. En dan is het zo dat hij van de 12 mensen die dus zijn in het beloofde land zijn gegaan, zeggen ze er 10 niet aan beginnen. Niet het beloofde land in. Dat zijn reuzen. Dat zijn reuzen. Dat is onze ondergang. Dat is onze ondergang. Maar er zijn 2 mannen die zeggen, God heeft het gegeven, Jozua en Caleb. En Caleb, daar staat dan van geschreven, probeert dat hele volk, het volk komt tot opstand. En die zeggen van, we moeten luisteren naar die 10 mannen. Die hebben gelijk. Dus dat zal onze ondergang zijn. En dan staat er van Caleb geschreven, Caleb probeert het volk te bedaren. Hij zegt, laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen zeker, het zeker overmeesteren. En dan komt er een opstand op het getuigenis van Caleb en Jozua. En dan is het zelfs zo dat ze gedreigd worden, dat ze gestenigd worden. Het volk keert zich zo tegen Jozua en Caleb en Mozes, dat ze gestenigd zullen worden op grond van het getuigenis dat ze zeggen, God zal het ons wel geven. En dan is het zo dat Mozes, God wil, dan komt er tussen beiden en hij zegt, ik zal dit volk uitroeien met de pest. En Mozes springt dan op de bres. En dan is het zo dat er een dat God op grond van dat Mozes op de bres springt, vergiffenis schenkt. Maar dan komt er een voorwaarde en dan zegt hij in nummer 14, vers 22 tot en met 24, daar staat het volgende. Dat God zegt in nummer 14, vers 22 tot 24, dat God zegt, dus dat begint eigenlijk met het gedeelte, en de Heere zeide, op uw beden schenk ik vergeving. Dat is het gebed van Mozes. Evenwel zo waar ik leef en de heerlijkheid des Heere de ganse avond vervullen zal, dubbel blunt, en nu komt datgene wat je kunt lezen op de sheet. Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vader beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij van smaad hebben zal het zien. Doch, omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is en zijn nakomelingen zal het in bezit nemen, zal het bezitten. Dat is de belofte. Dat is de belofte die Caleb krijgt. Dan hoor je de hele tijd niks meer van Caleb. Niks meer. Het is net alsof God Caleb vergeten is. De geschiedenis die gaat verder. Mozes die trekt door de woestijn. En op een gegeven moment staan ze dan voor het beloofde land. Het is 40 jaar later. Dan komt er een telling. God gaat tellen. Het is de tweede telling. De eerste telling was bij de berg Sinaï. En nu gaat God tellen. En dan vind je in die telling in nummer 26... Dan vind je dan dat dus, je moet goed lezen. Ik vind het zo prachtig. Je zou dit soort hoofdstukken zou je eigenlijk overslaan. Want het begint maar met namen en namen en namen en namen. En er, alsof er een boekhouding is. En dan staat er over in nummer 26, daar staat er. Dit waren degenen die geteld waren door Mozes en priester Eleazar, die de Israëlieten telden in de velden van Moab aan de Jordaan bij Jericho. En nu komt het. Onder hen bevond zich niemand van hen die door Mozes en de priesters Aaron geteld waren toen deze de Israëlieten in de woestijn Sinaï liet tellen. Er was niemand meer. Die belofte, of datgene wat God als voorwaarde had gesteld, dat alles boven de 20 jaar zou niet in het beloofde land binnengaan. Er was niemand meer. Niemand. Want de Heere had van hen gezegd, ze zullen voorzeker in de woestijn sterven. En van hen was niemand overgebleven dan. En dat vind ik zo, als ik zoiets lees, dan kom ik in tranen, weet je dat? Dan kom ik in tranen, omdat je hoort niks meer van hem. En je denkt van, God is hem vergeten, iedereen sterft. Alles wat 20 jaar is, is er niet meer. En dan staat er, want de Heere had van hen gezegd, ze zullen voorzeker in de woestijn sterven. En van was niemand overgebleven dan Caleb. De zoon van Jefen en Jozua, de zoon van hun. Je denkt, God is hem kwijt. God is hem vergeten. En dan komt die telling. Er is niemand overgebleven dan Caleb. Dan Caleb. En dan hoor je weer niks meer van Caleb. Dan komt Mozes die sterft. Mozes die zeg maar die belofte kent. En alleen Jozua is nog over. Jozua is nog over. Jozua wordt de leider en leidt het volk, leidt hij in het beloofde land. Dan zijn ze 5 jaar in het beloofde land. Weet je wat dat betekent? 45 jaar. 45 jaar. Wacht Caleb op de belofte. 45. Met 40, zegt God tegen hem, als hij 40 is, zegt God tegen hem, je zult het land beërven. 40 jaar loopt hij door de woestijn. Begrijp wel dat het niet is omdat hij gezondigd heeft. Snap je? Hij heeft niet gezondigd. Hij was trouw. En dan vind je eigenlijk dat ze het beloofde land intrekken. En dan gaan ze vechten en veroveren. Ze veroveren gebieden. Ze leiden een nederlaag bij Ai. En dan zijn ze 5 jaar zijn ze aan het knokken. Ik vind het zo indrukwekkend dat dan in Jozua 14... op een gegeven moment dan, ik wil jullie dat niet onthouden. Ik heb het extra hele gedeelte heb ik op sheet gezet. Jozua 14, dat wil ik graag met jullie lezen. Omdat het zo, ik vind het zo indrukwekkend als je bedenkt dat Caleb 40 jaar wacht, 5 jaar in het beloofde land is. En dan komt het gedeelte dat hij dan gaat getuigen. Daar staat er, de Judeërs nu naderen tot Jozua te Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefun, de Kenizziet, zeide tot hem, gij kent, want Jozua kende het. Gij kent het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods aangaande mij en u, te Kades Barnea gesproken heeft. 40 jaar was ik oud, toen Mozes, de knecht des Heeren, mij van Kades Barnea uitzond om het land te verspieden. En ik bracht hem nauwgezet verslag uit. Terwijl mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, het hart van het volk deden versmelten, bleef ik volkomen trouw aan de Heere, mijn God. Daarom heeft Mozes ten dien dagen gezworen, voorzeker zal het land dat uw voet betreden heeft, voor altijd het erfdeel van u en van uw zonen zijn, omdat gij volkomen trouw gebleven zijt aan de Heere, mijn God. Welnu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, zoals hij beloofd heeft. Het is nu 45 jaar sedert de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden 85 jaar oud. Ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond. De kracht die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had. Kracht om te strijden en om uit en in te gaan. Geef mij daarom dit bergland waarvan de Heere ten dien dagen gesproken heeft, want gij zelf hebt toen gehoord dat daar de Enakieten zijn met grote versterkte steden. Wellicht zal de Heere met mij zijn en zal ik hen verdrijven zoals de Heere gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem en hij gaf aan Caleb, de zoon van Jefun, Hebron ten erfdeel. Is dit niet indrukwekkend? Is dit niet zo ontzettend indrukwekkend dat iemand 45 jaar lang wacht op een belofte en ook de moed heeft om op God te wachten? Ik vind het zo indrukwekkend als ik dit gedeelte lees, dat die man niet bitter is geworden. Wat blijft die belofte nou? Nu zijn we toch in het beloofde land. Wanneer komt God nu met zijn belofte? Nu zit ik nog 5 jaar te knokken en ik zie niks van mijn belofte. En dan zegt hij in dit gedeelte, mijn broeders. Hij neemt geen afstand, maar het zijn zijn broeders. Daaraan zie je eigenlijk, er is geen bitterheid in die persoon. Het is niet zoals bij Adam die zegt, de vrouw die u mij gegeven heeft. He, als Eva zondigt en hij staat ernaast. Hij staat ernaast en eet ook. Maar dan zegt hij, de vrouw die u mij gegeven heeft. We hebben meteen, als er iets gebeurt, denk ik, dat we afstand creëren. Dat we zeggen, degene die hij, de ongehoorzame. Degene die u niet trouw zijn geweest, Heer, maar ik ben u trouw geweest. Nee, niks daarvan. In Caleb is een andere geest. Een totaal andere geest. Caleb zegt, mijn broeders. Mijn broeders. Weet je, ik kom nu aan de afronding. Wat dat nu voor ons te betekenen heeft. Wachten op God. Wachten op God. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen in ons leven is. Ik geloof dat dat een van de moeilijkste dingen in ons leven is. Omdat bij het wachten, daar zul je merken dat datgene wat in je eigen hart is, dat die schuim, die komt naar boven. Je zult de neiging hebben zoals bij Abraham, die een belofte heeft. En gekregen dat er een zoon zal worden geboren. En hij ziet het niet gebeuren dat Sarah zegt, kom, laten we een slavin nemen, Hagar. En ik geef je Hagar en daaruit wordt zeker een kind geboren. Want we moeten het dan maar, als God het niet invult, dan vullen we het wel zelf in. Dan vul ik het zelf wel in. Dan helpen we God een handje. Is dat niet erg? Zie je dat in je eigen leven ook niet soms zo gebeuren? Dat je dus zegt, en je bent aan het wachten op God, en je hebt een belofte. En je zegt van, Heer, het duurt te lang. Het duurt te lang. David greep er niet naar. Caleb greep er niet naar. Maar je ziet dat Saul het wel voor zijn eigen leven eigenlijk invult. En ook Abraham, met alle gevolgen wat dat heeft. Gigantische gevolgen in de totale geschiedenis. Een enorme gevolg heeft dat. Tot op de dag van vandaag heeft dat gevolgen gehad. Omdat hij het zelf invult. Wachten, dat is... Weet je, als je ziet dat je gezondheid achteruit gaat of je bent ziek en je wil... Ik geef wat dingen waar we op zo kunnen wachten. Dat we ziek zijn en dat we genezing eigenlijk willen. En dat we God vragen om ons te genezen. En we moeten wachten. We moeten wachten. Hoe moeilijk is dat niet? Hoe snel grijpen we dan niet naar dingen en wat ons verleidt? Wat ons doet struikelen? Omdat er geen rust is en geen stilte is. Ik moest denken aan als je wacht op een levenspartner. Dat je een verlangen hebt naar een man of een vrouw. En je bidt en je bidt en zegt van Heer, wil u me een man geven of een vrouw geven? En je moet erop wachten. Je moet erop gaan wachten. Je verlangt naar kinderen. Of God je kinderen schenkt. En je moet erop wachten. Je moet wachten op God. Dat is zo ontzettend moeilijk. Zo ontzettend moeilijk. Hoe moeilijk is het niet om te wachten als je man niet gelovig is of je vrouw of je kinderen. Dat ze de Heer Jezus niet kennen. En je kunt er niks aan doen. Hoe snel gaan we dan in een handje helpen? Hoe snel gaan we dan niet met onze man of oordelen of veroordelen of je vrouw? En heb je niet het geduld om te wachten? Om te wachten dat de tijd die God heeft gekozen dat hij die tijd gaat invullen. Hoe moeilijk is dat niet als we gewoon zien van we moeten wachten. Het is nog niet Gods tijd om dan ook echt in die stilheid en dat vertrouwen eigenlijk te wachten. Ik moet ook zo denken aan dat vrouwen soms wachten. Echt moeten wachten tot hun mannen tot inkeer komen. Dat ze hun prioriteiten goed stellen. Dat het daadwerkelijk zo is in een leven niet. En ik kan er echt van getuigen hoe dat in mijn leven zelf totaal niet goed was. En soms moet ik er nog voor vechten. Dat ik zie van Heer, de prioriteit in mijn leven is een intieme relatie met u. Een intieme relatie met Rietje en met mijn kinderen. En dan pas de bediening en het werk of de werk en bediening. En dat je daarin totaal je kunt verlopen. En het thuisfront ziet het allemaal. Ze zien het aflopen als een film. En het is niet te stoppen. Het is net alsof je in een trein zit en je man heeft een kaartje betaald. En hij zit erin en die trein vertrekt. En je ziet hem vertrekken en je ziet, het gaat niet goed. Hoe moeilijk is het dan niet te wachten? Ik betrek het dan op mannen, maar het kan natuurlijk ook op vrouwen. Maar ik denk, ik wil het eerstens echt vandaag over de man hebben. Dat je vrouw, die moet wachten. Ze communiceert. Ze wil ze iets vertellen. En ze moet wachten. Wachten op God. Dat is niet iets wat passief is. Wachten op God is met je gehele ziel. Wachten op God is vertrouwen. Wachten op God is in de stilheid te zijn en op Hem zijn kracht te vertrouwen. Wachten op God is om je eigen beperkingen te zien en niet de paarden uit de stal te halen. Je eigen mogelijkheden. Je eigen kracht. Je eigen dingen die je wel of niet kunt. Dat is veel en is echt heel moeilijk. Ik wil daarom zo eindigen ook met die psalm nog eens. Omdat het me echt zo op het hart is, dat zoals het staat in die psalm 130, dat er staat, ik verwacht de Heere. En dan zie je dat het mijn ziel verwacht. Met het gehele wezen verwachten we God en wachten we op God en hopen we op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Zullen we zo even stil zijn? Ik wil zo graag in die stilte zo blijven, ook als we het avondmaal samen vieren. Dat je gewoon in die stilte blijft en dat we echt ook het avondmaal vieren vanmorgen. Ik moest zo denken, en daarom heb ik het na de preek eigenlijk, wilde ik graag met jullie avondmaal vieren. Ik moest zo denken dat de Heer Jezus zegt dat hij van de vrucht van de wijnstok niemand zal drinken, totdat hij komt. Dat betekent eigenlijk, daar werd ik me pas vanmorgen bewust, dat er een bruiloftsmaal is, maar ook dat hij met ons weer opnieuw avondmaal zal vieren. Om het verbond te gedenken. Onze bevrijding. En ik wil zo vanmorgen in die verwachting, met het wachten en uitzien naar hem. Dat aspect wil ik eigenlijk vanmorgen benadrukken. Dat we echt een hart hebben wat wacht op God. En als het brood zo rondgaat, dan hebben we tijd om mogelijk in die stilte bij God echt te zeggen van Heer, wil u me helpen om op u te wachten? Misschien heb je wel iets te beleiden. Doe dat gewoon, neem daar de tijd voor dat je zegt, Heer, ik ben een Saul. Een Abraham die het zelf wil invullen. Ik heb geen tijd om op u te wachten. Dat je die tijd tijdens het avondmaal gebruikt, gewoon in die stilte, om dat te beleiden en het in orde te maken. En God te zeggen, Heer, help me. Zodat we die tijd van het avondmaal ook echt gebruiken om te verwerken wat hoe God tot je gesproken heeft. Ik wil ook dan Mathieu alleen maar vragen, dat alleen de piano speelt, heel zachtjes Mathieu, dat je wat liederen speelt van aanbiddingsliederen, in alle rust. En ik wil Ralf dan vragen, en Edward en Henk, en Johan, dat we dan zo samen het avondmaal mogen bedienen. Ja, sorry. Ja, Johan, kom jij maar.
Vader, het is een voorrecht, Heer, dat we vanmorgen zo naar uw woorden mochten luisteren, Heer. Woorden van hoop en woorden van leven, Heer. Heer, het is een voorrecht, Heer, dat we ook vanuit uw hoop mogen weten, Heer, dat u terugkomt. En dat die terugkomst, Heer, ons kracht mag geven, Heer. Dat het ons geloof mag geven, Heer. Heer, en we danken u, Heer, dat we dat ook zo mogen terugzien, Heer, en de tekenen van de brood en van de wijn, Heer. En als we zo dat brood zo voor ons hebben, Heer, dan bid ik echt zo, Heer, dat we in geloof mogen uitzien naar u, Heer. Dat het ons kracht mag geven, Heer, vooral die momenten dat we het moeilijk hebben, Heer. Dat we onze zwakte zien, dat we ook onze zwakte zo erkennen, Heer. Dan bid ik echt zo, Heer, dat het dat we mogen volharden, Heer. En dat door het teken van de brood, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat deze tijd dat we hier leven, dat het ook tijdelijk is, Heer. Omdat we weten dat u terugkomt, waarop dat we opgenomen mogen worden in die heerlijkheid van u, Heer. O Heer, zegen zo dit brood. En zegen zo het samen zijn, Heer, als we gedenken dat u voor ons gestorven bent, Heer, aan het kruis op Golgotha, Heer, om uw bloed te laten vloeien, Heer. Dat uw lichaam verbroken werd, Heer, om ons weer zo te verzoenen met u, Heer. O Heer, wij danken u, Heer, voor uw diepe genade. En dat we door die genade, Heer, mogen volharden, Heer. Opdat we mogen zien, Heer, op u, Heer, dat u terugkomt. Dank u wel, Heer. Amen.
Amen. Thank you.
dit brood wat zo duidelijk spreekt over het offer van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Dat spreekt ook duidelijk over over de hoop die wat we zo mogen hebben. Dat Hij terug zal komen. En ik bid ook echt zoals we dat brood zo tot ons nemen, dat het ons kracht zal geven. Dat het ons geloof zal geven. En dat we mogen volharden. En dat we zo Hem mogen verheerlijken door het heen, Heer. Heer, wil U zo dit brood zegenen. En dat we daarin U mogen eren, Heer. Maar ook, Heer, dat we mogen versterkt mogen worden, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Zegen voor haar, Johan.
Heer Jezus, U hebt er vurig naar verlangd om dit avondmaal in te stellen, om dat te delen met de discipelen.
Mm-hmm.
En we weten dat U nu ook er vuur naar verlangt om dat weer samen met ons te doen. Dat U wacht. En dat U in die tijd ons genade geeft.
Mm-hmm.
Dat mensen U leren kennen.
Mm-hmm.
O Heer Jezus, we danken U wel voor de redding die er is in het bloed. En we danken u wel dat we het ook zo met elkaar mogen vieren, dat u degene bent die uw leven gegeven, die ons gered hebt. O God, we zijn u er eeuwig dankbaar voor.
Mm-hmm.
In Jezus' naam.
Amen. Laten we zo gaan staan en dan zingen we het lied wat net gespeeld werd. Wij zijn als Adam, u was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, u bent voor eeuwig, heersend met liefde, met majesteit.